Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie. Goedemorgen alle bazen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Paul en Rina zijn weer terug. Geweldig, welkom. Familie van Hemert zien we weer. Geweldig, welkom. We gaan beginnen met het aansteken van de paaskaars. John, zou jij dat willen doen? Christus, het licht van de wereld. Hij heeft beloofd, ik ben alle dagen met jullie, tot aan het einde van de tijd. Onze spreker vanmorgen is Paul van der Laan, en zoals ik zei, terug van weg geweest samen met Rina. En de titel van de preek is Dromen die uitkomen. En vanmorgen is er ook een moment dat we denken aan hen die ons zijn voorgegaan naar het hemels huis. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we hier vanmorgen mogen zijn. En we zeggen tegen elkaar welkom. En we beseffen dat u er eerst was. En dat u tegen ons zegt welkom. Ik heb naar je uitgezien. Hier zijn we, Heer. We willen u ontmoeten. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze mogelijkheid. Om ondanks alle moeilijkheden die er zijn om ons heen, toch nog in vrijheid te mogen samenkomen. Zegen ons, zegen en elk van ons. U kent ons hart, ons verdriet, onze blijdschap, ons verlangen. Hier zijn we. Zegen ons met elkaar in alle onderdelen van de dienst. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, gemeente. Dat is altijd een bijzondere zondag eigenlijk, die laatste zondag in het kerkelijk jaar. Niet zozeer de traditie bij de evangelische gemeente, maar vooral in de protestantse kerken. Zelf kom ik, zoals u wellicht nog herinnert, uit de katholieke traditie. En daar vierden we dit, als je dat vieren mag noemen, op een bepaalde manier toch wel. Ik vier de levens van mensen die ons zijn voorgegaan en vierden dat altijd op 1 en 2 september. 1 september eigenlijk Allerheilige, 2 september november. Ja, dan, ik kwam net uit Spanje en daar is het op, het is sowieso een vrijdag. En is het ook heel erg druk op de kerkhoven, want dan hoor je daar te gaan. Ik vind het eigenlijk een hele, ja, heel mooi om daar toch eens in het jaar speciale aandacht voor te geven. Ik vond het ook heel mooi hoe we dat hier hebben kunnen doen met elkaar. Vorig jaar hebben wij kaarsjes mogen aansteken voor Rina's moeder, voor twee schoonzussen van mij. En het is ook fijn dat je dan die kaarsjes naar die mensen, in dit geval bijvoorbeeld aan mijn broer Kees, kon brengen. En die het op een dag als vandaag ook weer aan kan steken. Maar het heeft ook een andere functie nog. Het is niet alleen maar terugkijken. He, dat doe je ook aan het eind van het jaar, he, normaal op oude jaar. Maar je kijkt ook gelijk vooruit. Het is eigenlijk een beetje, wat dat betreft, een scharnierzondag. En dat vond ik eigenlijk zelf, dat terugkijken. En maar vanuit dat terugkijken ook vooruitkijken. Want dat moet je vooral doen. Die beide als twee kanten aan een munt. Dan krijgt dat wat voorbij is gegaan, die andere levens van mensen die we geliefd hebben en kennen en nog lief hebben, dat krijgt ook perspectief voor de toekomst. Hè? Zoals Connie dat ook zo prachtig verwoorden, niet alleen dat je weet ze zijn er nog en het uitzien naar het weerzien en tegelijkertijd neem je ook de lessen van hun levens mee in je eigen hart, in je eigen leven en probeer je dat verder uit te dragen. En eigenlijk mijn vorige preek, ik zei nog tegen Connie, op dat moment was ik me niet dat zo bewust, heb ik het over rolmodellen gehad, voor degenen die het nog herinneren. Het zou eigenlijk ook een prachtige preek geweest zijn, maar ik denk, ik ga hem niet twee keer houden. met dat een hele nieuwe preek. Ook weer toch een redelijk bekende psalm, psalm 126. Laten we die maar eerst maar met elkaar gaan lezen. En dan ga ik hem in drie stukjes opdelen, of vier stukjes, sorry, vier. Dus we volgen vandaag, dan moesten we een exegetische preek, dat je gewoon vier punten van de preek vandaag, die volgen heel nauwgezet eigenlijk de volgorde van deze psalm. Psalm 126. Je ziet al een pelgrimslied, daar ga ik iets meer over vertellen. Maar laten we hem eerst maar lezen in zijn geheel. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond en onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volkeren, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Ja, dit is deze psalm. Is een heel bekend, en zeker in Israël nog altijd, een heel bekend pelgrimslied. Bij de Joden, zoals u weet, waren geacht waar je ook in het land Israël woonde. En zelfs als je in de diaspora, de verspreiding over het hele toenmalige Rijk, dat je dan toch probeerde, tenminste bij een van de grote feesten, het liefst rond Pesach. Maar goed, anders waren een van de andere feesten ook goed, het Loofhuttenfeest. Of andere feesten, om dan naar Jeruzalem te komen, naar de tempel. En het daar met de landgenoten te vieren. Daarom missen de Joden tot op de dag van vandaag nog altijd die tempel. En het is hun grootste verlangen dat de tempel herbouwd zal worden. En daarom breken ze op de bruiloft een glas. Zelfs te midden van de grote vreugde denken ze aan die tempel die er nog niet is. En wordt elk huis wat gebouwd wordt in Israël, maken ze een stukje onaf. Want het is niet af. De tempel is er nog niet. Maar toen die tempel er nog wel was, ook in de tijd van Jezus, dan trok men tijdens het grote feest, trok men naar Jeruzalem. En maakte, en dat waren toch hele lange reizen, meestal dus ter voet. Hier lag in die tijd Samaria. En hier was natuurlijk in Jeruzalem de tempel. Als bijvoorbeeld Jezus, die uit Nazareth in Galilea kwam, uit dit gebied, dan zou je denken, dan ga je natuurlijk zo. Maar hier lag Samaria en die waren allesbehalve populair. Dus meestal ging men dan over de rivier de Jordaan, want dit waren ook provincies nog van Israël, Idumea, Perea, en trok men hier over. En hier was een doorwaadbare plaats, daar kon je doorheen lopen. En daar stond Johannes de Doper natuurlijk. Een hele drukke plaats, zeker tijdens de feesten. En daar trok men dan over en zagen ze Johannes de Doper oproepen tot het afwassen van je zonde. En trok men naar Jeruzalem. En tijdens zo'n reis zong men allerlei psalmen. Dat waren de pelgrimsliederen en dit was wel een van de meest populaire. En waar zongen ze eigenlijk over? Maar ze zeggen, toen we terugkeerden, het was alsof we droomden. Dit is eigenlijk, dat is in ieder geval waar de meeste exegeten het wel over eens zijn, waarschijnlijk geschreven na de Babylonische ballingschap, tijden van Nehemia en Esther, Ezra moet ik zeggen, sorry. Esther is al rond die periode ook. Hoe dan ook. In ieder geval, dat was de tijd dat ze konden terugkeren. Na een lange periode van zo'n 70 jaar, ik zal even de volgende al pakken. De verwoesting van de tempel in Jeruzalem was in 587. De val van het Babylonische Rijk uiteindelijk in 538 voor Christus. En pas daarna konden ze eindelijk terugkeren. Kunt u zich een beetje voorstellen, sommigen ervaren deze pandemie, waar nu de hele wereld letterlijk aan lijdt. Ook wel als een soort van ballingschap. Een stukje wegnemen van je vrijheden die je als vanzelfsprekend aannam. En kun je voorstellen dat dat twee generaties lang Dan moeten we niet, toch even niet te denken. Hè? Het duurt nu al veel te lang voor de mensen. Maar niet alleen jezelf, maar je kinderen, je kleinkinderen. Je gaat door een enorme ballingschap. En er zijn wel beloftes in het woord van God dat je terug zult keren. Hè? Maar ja, wie denkt daar nog aan? Hè? Na zoveel tijd, is het wel waar? Kan het wel zijn? Al die vragen die opkomen. En toen het dan toch gebeurde. He, toen het Babylonische Rijk al was overgenomen door de Persen en ze terug mochten, dat was alsof ze droomden. Toen we terugkeerden, daar dachten ze aan, die pelgrims. Na die lange ballingschap gaf God uitkomst. En dan belt dit lied als het ware in ze op. Ik zei al. We breken hem even nu in vier stukjes. Hè? Het eerste, en wat gebeurt dan? Dan zeggen ze, toen dat gebeurde, een lach vulde onze mond en onze tong brak uit in gejuich. En het eerste wat ik u vanuit deze psalm mee wil geven vanmorgen, droom. Droom. Durf te dromen. Maar dromen... spreekwoord zo mooi zegt, alle dromen zijn we droog. En de rest ga ik niet van Marco Borsato invullen, heel anders. Alle dromen zijn we droog, maar er zijn ook best een aantal dromen in de Bijbel. Denk aan Jozef, denk ook aan de vader van Jezus, heet ook Jozef, die andere Jozef, laat ik maar zeggen. En die droomde zaken, en die gingen wel degelijk in vervulling. Zelfs God gebruikt dromen. Maar de dromen waar ik het u toe oproep om te dromen. Droom vanuit de belofte van het woord van God. Droom daar vanuit. Houd dat voor je ook in tijden van moeilijkheid. Zelfs tijdens de ballingschap droomde Daniel bijvoorbeeld. Want hij wist, er was beloofd in het woord van God. En zo zijn er een heleboel beloftes die gaan... over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, over de doden die zullen opstaan. Droom dat. Droom het hart op. Want het zijn beloften die waar worden. Mooi voorbeeld, we komen er zo weer, is ook in het boek van Daniel, we zullen het zo lezen met elkaar, waar Daniel ook die voorspelling al ziet. En dromen zijn ook gewoon nodig, wist u dat? Ja, zegt u het maar. Mooi, dat is een fantastische Bijbelse droom. Ja, heel goed, dank u. Mooi getuigenis, dank u wel. Want zelfs in het fysieke leven zijn dromen nodig. Ze hebben allerlei onderzoeken gedaan. En wat men ontdekt heeft, ik zal voor de meesten niks nieuws zeggen nu, dat als je droomt, dus je tijdens de nacht droomt, dan gaan je wimpers, die gaan heel snel op en neer. Dat noemen ze in het Engels een rapid eye movement. REM, dat is eigenlijk de afkorting die daarvoor staat. En dat kunnen ze meten. En ze hebben wel eens een test gedaan, een proef gedaan. Een aantal proefpersonen. Waarbij ze de mensen, als die ogen gingen, heel snel op en neer gingen, dan werden ze wakker gemaakt. En dan vroegen ze... Want als je meteen wakker gemaakt wordt, dan weet je nog waar het over ging. Dan moesten ze vertellen waar het over ging. En toen deed ze een andere test. Nog voordat ze maar een beetje begon te knipperen, werden ze wakker gemaakt. En iedere keer weer. En steeds vaker kwamen die rapid eye movements, die REM-ervaringen, kwamen terug. En er was één proefpersoon. En was afgesproken ook van, ja, je doet mee, je kreeg er natuurlijk ook voor betaald. Dat was dan gek. Bij hem kwamen die op een gegeven moment die dromen niet meer zo snel terug. En anderen, die dus steeds wakker gemaakt werden, nou, die werden er bijna ziek van, die werden helemaal onrustig. Maar toen bleek die ene, die er wel tegen leek te kunnen, die bleek te sjoebelen. Af en toe. Want die dromen waren zo gewoon fysiek nodig. Als je niet droomt, dan dan worden we helemaal ontregeld. Dus zelfs als wij als mensen hebben dat nodig. En nou ja, men zegt dan dat je daar je angsten, je verlangens die je verder niet goed kunt uiten. Dan krijg je die in die dromen toch op een of andere manier een expressie. Ik droom bijvoorbeeld zelf heel veel dat ik dood aan het gaan ben. In mijn droom sterf ik dan. Dat is heel gek, dat heb ik al een aantal keren meegemaakt. Dat ben ik eigenlijk heel benieuwd, hoe zal het nou zijn? Hoe zal het zijn? Dan word ik weer wakker. Nog niet dood. Nee, maar, zo is het ook weer niet. Maar gewoon, weet je, kennelijk is dat iets wat heel erg bij mij leeft. Van, hoe zal dat nou precies echt zijn? Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Andere mensen dromen heel vaak dat ze vliegen ergens, dat je kunt vliegen, dat je boven de werkelijkheid uitkomt. Nou, psychologen hebben allemaal prachtige verklaringen voor, daar gaan we helemaal niet op in. Maar ik wil het wel hebben tot de dromen die op de Bijbel gebaseerd zijn. Verlangens, ook al lijken ze ver weg, of al lijken ze onwaarschijnlijk naar de mens gesproken, ze zijn ja en amen. En God vervult misschien wel niet al onze gebeden, omdat ze soms door onze hartstochten zijn, maar hij vervult wel al zijn beloften. God vervult het. Daniel 9, 1, die spreekt over de profetie uit Jeremia. En daarin herinnert hij zich, Jeremia heeft gezegd dat we terugkeren. En hij herinnert zichzelf het aantal jaren dat we beloofd zijn. Zo heel specifiek. En dan gaat hij ook specifiek bidden van als we terugkeren. En zo zijn er beloftes in de Bijbel die je zelf ook kunt lezen over. Op het boek Openbaringen 22 over de nieuwe hemel en de aarde. 1 Thessalonicenzen 4 over het terugkeren van de doden. En dat we een nieuw lichaam krijgen. Dat God al onze tranen van onze gezicht zal vegen. Zo zijn er zoveel beloftes. En als je het moeilijk hebt, lees die dingen en droom dat. Droom dat. En meer dan dromen. Vanuit de verwachting, vanuit de zekerheid dat God dat gaat doen. En dan, hebben we het gelezen. Toen vulde onze tong zich met gejuich. Als en die droom ook tot vervulling komt, als het antwoord zichtbaar wordt, prijs hem dan ook. Toen dat uitkwam, het was alsof we droomden. En toen waren we vol gejuich. En dat is het mooie, dat is de volgende. Als die droom dan tot vervulling komt, en het volk van Israël in dit geval keert terug naar Israël, toen zeiden alle volkeren, de Heere heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heere had voor ons iets groot verricht. We waren vol vreugde. Dus de tweede oproep is de droom. En de tweede, droom op grond van Gods woord. Om nog heel specifiek te zijn. Ga dan ook getuigen. Getuig. Mooi is, dit is wel eens meer, dat soms de anderen al als het ware je duidelijk maken dat er iets bijzonders is gebeurd. In dit geval zei de eerste volkeren. Hij had zelf gelijk moeten zeggen. Moet eens kijken wat er gebeurt. Hier stond het in Daniel en Jeremia. Het was al beloofd. En dit is gebeurd. Kijk maar. Nee, de volkeren zeiden al. Zo moet je trouwens kijken. En hetzelfde gebeurde natuurlijk toch ook in 1948. Na 18 eeuwen dat de belofte waar werd dat het volk van Israël terug zou keren naar. Wie had dat nou gedacht? Toen aan. Ik geloof dat het tsaar Peter de Grote gevraagd werd. Van geef me nou een bewijs. Een echt historisch duidelijk bewijs. Dat de Bijbel waar is. Toen zei hij het Joodse volk. En dat was nog voor de terugkeer in Israël. Ik heb een oude Bijbel uit 1887. En daar staat een heel lijstje in. Allemaal bewijzen of teksten die gingen over de vervulling dat het volk van Israël zal terugkeren. Hoewel toen de sionistische beweging nauwelijks van de grond was, had al deze samensteller van die Bijbel inzicht van ja, maar dat is beloofd. En we zeker niet de enige, heel veel evangelische christenen verwachten het toen al. We wisten op grond van de Bijbel, wij droomden dat het volk van Israël zou terugkeren. En toen het werkelijk waarheid werd na die vreselijke vervolging in de Tweede Wereldoorlog. En Israël weer een eigen staat kon stichten. Nou, toen was het ook alsof ze weer droomden. En toen zeiden de volken ook, hoe is het toch mogelijk? Ja, niet alle volken, want niet iedereen was er even blij mee. Maar toch de meesten in de wereld, en we kunnen ons er altijd over verbazen. He, zo is God, hij geeft een belofte en hij maakt het waar. Daarom ga getuig van wat God heeft gedaan. Ik wil je één persoonlijk voorbeeldje geven. En het gaat niet zozeer om mij in dit geval, maar toch van dat... dat mensen zien wat God doet. Ik was nog in Spanje. Er was een van onze gemeenteleden, Hans Verdaarstonk heette die. Ik was aan het tennissen. We hebben daar een tennisclubje, een Nederlands tennisclubje. En Hans zat op een andere baan te tennissen. Hans die kreeg een hartaanval. Viel neer, na grote paniek natuurlijk. Duurde lang voor de ziekenhuisauto kwam. Nog zijn vrouw wezen halen en lang verhaal kort te maken. Wordt in het ziekenhuis, wordt geopereerd, wordt van daaruit helemaal naar Alicante gebracht, toch van 40 minuten verder. En in intensive care. En zijn dochter kwam over uit Frankrijk. In de intensive care heb ik voor hem gebeden. En het zijn zelfs van die momenten dat je... heel sterk ervaart van, ja, God is hier. He, alsof er bijna een licht straalt uit de hemel. Maar ja, je bent intens, ik bid voor hem. Ja, zijn dochter, die was erbij. Was niet gelovig overigens. Ze had met haar vanuit Torrevieja naar Alicante gereden. Dus veel gesproken. Ook op de terugweg niet eens zoveel gezegd over het gebed. Maar er kwam wel een enorme keer. In de gezondheid, eigenlijk pal voordat ik met een badarm was, maar misschien mijn gebed ook wel zo intens, was de dokter bij mij gekomen. En die zei, u weet toch wel hoe ernstig het is. En die gaf me eigenlijk te kennen dat hij niet meer lang te leven had. Maar er kwam een kentering in zijn gezondheid. Verder niet zoveel nog erover gehoord. Ik had ook niet tegen die dokter de vrijmoedigheid om te zeggen, hij gaat genezen of God raakt hem aan. Hoewel ik dat... Op een bepaalde manier voelde ik in ieder geval wel heel intens de aanwezigheid van God. En een jaar later, Hans was inmiddels helemaal hersteld. En hij en zijn vrouw, is het 50 jaar? Gewoon 50 jaar, hè? Gouden bruiloft, was het de vierde. Wij waren daar natuurlijk ook bij de receptie. Op een gegeven moment komt de vriendin van de dochter, die komt naar me toe. Hij zegt, u bent die man die zo gebeden heeft. Dus de dochter, die had gezegd, het was alsof er een hele licht in de kamer was, of God daar was. Dus het was ook zo'n moment dat ik niet eigenlijk durfde tijdens te getuigen van wat ik wel ervaren had. Maar dat zei, ja, maar als dat dan een keer gebeurt, dat anderen merken, zelfs van buitenaf, maar hier is toch wel iets bijzonders gebeurd. Ja, toen heb ik natuurlijk wel... Zoals het hier zo mooi staat. Hè? Van ja, de volkeren zeiden het. Ja, de Heer heeft iets groots bij ons gedaan. Ja, toen heb ik ook gezegd. Ja, ik voel ook toen zo de aanwezigheid van God. Dat is, ik moest er toch aan denken toen ik dit zo las. En mooi, als je gaat getuigen van wat God in je leven gedaan heeft. Dan hoef je, dan doe je dat niet alleen. De Heilige Geest, die helpt je echt. Ik heb al meerdere malen meegemaakt. Ik weet vooral in de tijd dat ik, dat heette toen koffie bij, zo'n koffiebar, weet je nog, gewoon naast de Bijbelschool. Henk van Weijen, of je kent hem ongetwijfeld, die gaf daar leiding aan. En Rien en ik, die deden mee vanuit het praktisch werk. En mensen vanuit de boulevard in Scheveningen was dat toen, dan zaten de Prader. En je kwam er soms gewoon niet door. Hè? En dat, die tekst waar staat de Heilige Geest overtuigd van zonde en gerechtigheid. En die paar keer dat ik iemand daar tot de Heer heb mogen leiden. Dat is in ieder geval mijn getuigenis. Anderen hebben andere verhalen ongetwijfeld. Maar ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaringen spreken. Die paar keer was het iedere keer een heel bijzonder werk van de Heilige Geest. Terwijl ik getuigd over wat God in mijn leven gedaan had. Dan was het alsof er gewoon ergens daar binnen bij die persoon een knop werd omgedraaid. En opeens was er een opening. En opeens werden ze werkelijk overtuigd dat dit de waarheid was. En dan was het eigenlijk heel eenvoudig om ze gewoon voor te gaan in het gebed. En ze tot de Heer te leiden. Want de Heer, dan werkt de Heilige Geest mee. He, zoals Handelingen 1, vers 8, als het daar gaat over de uitstorting van de Heilige Geest, de belofte van de Vader, zoals het daar staat. En dan zegt de Heer, en jullie zullen mij getuigen zijn. Jullie zullen mij, hier wordt trouwens het woord martyrioi, wat ook gebruikt is als grondwoord voor het woord martelaren, daar kom ik later op terug. Maar je zult mij getuigen zijn. En wij zijn altijd getuigen. Een getuige vertelt gewoon wat hij beleefd heeft, toch? Als je getuige bent voor de rechtszaak, wat heeft u gezien, mevrouw? Je moet gewoon de waarheid vertellen wat er gebeurd is. Nou, zijn we allemaal getuigen, maar laten we er ook voor kiezen om een goede getuige te zijn. He? Gewoon precies vertellen wat God in je leven gedaan heeft. En laten mensen om je heen dat horen. Dus droom, ga ervan getuigen als het tot vervulling komt. Dan komen we bij het derde gedeelte. Oh ja, dat is geloven in actie weer. Het derde gedeelte van deze psalm. En ze hebben dus wat wel meegemaakt. Ze hebben de vervulling gezien. Ze hebben getuigd van die vervulling. En dan komt er een gebed op. En dan zegt de psalmist hier, keer ook nu ons lot, o Heer. Zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Keer ook nu ons lot. Want God heeft het gedaan. Hij is dezelfde. Dus ook in deze omstandigheden is hij dezelfde. En kan hij ook weer opnieuw ons lot keren. Dat is heel kort dat hij zegt. Dus vanuit die ervaring neem dat mee en ga ook verwachten. Dat is het derde. Droom. Ik zit op de verkeerde knop te drukken. Neem me niet kwalijk. Ga verwachten. Dat is het derde hieruit. Droom. Ga getuigen ervan. En dan verwacht het nu ook voor de toekomst. Het is één keer gebeurd. Maar als God zo is, als je hem hebt leren kennen daarin.